Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. 22 vers 14. Onze schriftlezing is uit de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 111. 111, vers 2. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes heeft, de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam dood, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan eniegelijk in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren, onze tekst voor de prediking van dit uur, is opnieuw uit Ezechiël 47. En vanavond de versen 3 tot en met 6a. Ezechiël 47, vers 3. Tot en met 6a. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand, en hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Zover. Wij willen samen eerst Gods onmisbare zegen vragen. Heren, het is uw goedheid dat we ook aan de avond van deze zondag nog weer samen mogen komen in deze plaats, om opnieuw naar uw goddelijk woord en getuigenis te gaan horen. Heren, wij mogen uw naam erkennen dat gij ons deze gelegenheid schenkt. Want wat een voorrecht is het toch telkens weer, dat wij in vrijheid, onbelemmerd, mogen opgaan naar de plaats waar we uw woord mogen horen en waar we ons ook mogen verenigen in gebed om zo onze noden aan u voor te leggen. Doordring ons er meer en meer van, o God, dat we hierin te doen hebben met een rijk en heerlijk voorrecht. En dat gij ons dat voorrecht nog schenkt, onverdiend. Ja, wilt gij ons waarlijk dankbaar maken voor de gelegenheden die u ons nog geeft, om te horen wat tot onze vrede dient. Ach, als we die dingen niet meer zouden kunnen horen, Heere, als gij voor ons de deur der genade toesloot en als het evangelie van ons zou worden weggenomen, als de kandelaar van zijn plaats zou worden verwijderd, als het licht van uw genade niet meer in ons leven zou schijnen, als we zouden worden overgelaten aan de dwaasheid van ons eigen hart en aan ons onverstand, dan zou daarin een vonnis van u liggen, ongetwijfeld, maar het zou een rechtvaardig vonnis zijn, want daar hebben wij het naar gemaakt. En in ieder geval hebben we het er niet naar gemaakt dat u nog bemoeienissen met ons zou willen hebben en dat u ons nog zou verkondigen de weg des levens en des vredes. O Heere, wij bidden van u, doordring ons meer en meer van de grootte van het voorrecht dat wij steeds nog mogen bezitten, dat wij mogen horen uw goddelijk woord en dat de verkondiging van dat woord ons nog gelaten is, want het heeft u behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En vanavond mogen we dus ook opnieuw onder dat middel verkeren, Heren, waardoor u nog zondaren in het hart wilt trekken en waardoor gij nog mensen aan u wilt verbinden. Heren, zo was het in het verleden en zo is het nog in het heden. Toen de geest werd uitgestort, toen heeft de geest inderdaad wonderen van genade verheerlijkt. Maar dat ging niet buiten de ambtelijke bediening van het woord om. Toen was daar ook de prediking. En onder de prediking van het woord is het geschied dat de geest mensen in het hart heeft geraakt en dat hij ze tot waarachtige bekering heeft geleid. En zo is het steeds geweest, o Heere, zo zal het ook vandaag nog zijn. En wij bidden daarom van u dat gij het middel door u ingezet en van u verordend dan ook zelf gebruiken wilt. En dat gij zo onder de prediking van uw woord uw naam nog wilt verheerlijken door het werk van uw geest, onzichtbaar in de harten. Heren, dat is zo nodig. Ach, de prediking kan lang niet alles. Wat kan de prediking trouwens wel? Wat kan ons woord? Wat ligt in 's mensen vermogen? Wat ligt binnen ons bereik? Heren, we zijn zo diep afhankelijk. We hebben het in dit morgenuur gehoord en we moeten het u belijden ook nu weer. We zijn zo volkomen afhankelijk van dat goddelijke werk dat verricht moet worden door de Heilige Geest. Zonder het werk van de Heere Jezus Christus kan geen enkele zonde worden afgewassen. Maar zonder het werk van de Heilige Geest kan een mens nooit in Christus geloven of zich tot God bekeren. En zonder het werk van de Heilige Geest blijven al uw beloften doodkapitaal en blijft het woord gesloten. Heren, wij smeken u of gij geven wilt dat wij deze dingen verstaan mogen, opdat het ons hartelijk gebed en onze gedurige verzuchting mag zijn dat gij met uw geest voor het eerst of bij vernieuwing woning zult maken in onze harten en dat gij die geest zult doen werken, zaligmakend in ons leven. Niet alleen in beginsel, maar ook bij de voortduur. Heren, het is nodig dat uw geest één keer voor het eerst begint te werken, maar het is ook zo nodig in het leven van uw volk en kinderen dat dat werk van de Heilige Geest zal voortgaan. Het is niet alleen maar nodig dat de stroom uit de tempel voortkomt, maar het is ook zo nodig dat de stroom dieper en dieper wordt en dat het wateren worden, Heren, waar we niet meer door kunnen gaan, maar waar men in zwemmen moet. Als wij naar deze dingen gaan luisteren, dan bidden wij van u dat gij ze zelf wilt toepassen aan ons hart. En dat de prediking dan ook mag uitlopen, Heren, op het hartelijke gebed. Dat gij dat doen wilt. Dat gij datgene wat u in dit visioen, in de woorden van onze tekst hebt toegezegd, ook werkelijkheid wilt maken. In het midden van deze wereld. Ja, dat het gezien mogen worden, Heren. Dat de Heilige Geest nog krachten doet en dat hij nog voortgaat met zijn werk, opdat straks ook de volkomenheid van het heil mag gezien worden, dat de wateren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken, de aarde bedekt zal zijn van de kennis des Heren. Maar laat het ook de beden van uw kinderen zijn, Heren, dat gij het werk uwer handen niet alleen in stand wilt houden, niet alleen wilt onderhouden, maar dat gij het ook wilt bevestigen, dat gij het voort wilt zetten, dat gij het voltooien, dat gij het bekronen zult. En dat daarin ook de eer van uw naam bevorderd mogen worden. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. En wilt gij uzelf in al deze dingen doen kennen als een God van wie wij niet te vergeefs vragen om genade en om gunst. Help ons, Heere, in alles wat we doen en vergeef ons al onze zonden. Ja, bedek onze ongerechtigheden onder het bloed van uw Zoon, onder dat dierbare bloed, dat kostbare bloed dat gevloeid heeft op Golgotha's kruis, maar dat betere dingen spreekt dan Abel. Heere, wij leggen onze noden voor u neer. En wij vragen u of gij ze genadig vervullen wilt uit uw volheid om Christus wil. Zegen ook nu allen die niet met ons hier aan deze plaats konden komen. Heren, er zijn er die door ziekte verhinderd zijn. Er zijn er heel wat die vanwege de ouderdom en de gebreken van de ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. O Heren, denk aan hen allen en denk aan hen en ieder persoonlijk. Er is ook nog een Pinksterbelofte voor de ouden, Heren. Een woord dat gij eenmaal gesproken hebt. Een woord dat ook op de Pinksterdag nog weer tot in de verkondiging van het Pinksterevangelie naar voren gekomen is. Dat uw ouden zullen dromen. Heren, geef dat ook waarlijk in vervulling mag gaan. Ook voor onze oude broeders en zusters. En dat zij die aan de avond van het leven gekomen zijn, zij die eenzaam geworden zijn, juist ook in hun ouderdom, en die met allerlei gebreken van het lichaam te maken hebben gekregen, en misschien ook wel met achteruitgang van het geheugen en met allerlei zwakheden van de geest, dat ze dan toch zo door die geest van Pinksteren vervuld en geleid mogen worden, Heren, dat ze nog Gode een goede reuk van Christus mogen verspreiden. En dat het ook in hun leven gezien mag worden, Heren, wat het betekent om u de Heren te mogen kennen. O Heren, wilt u zich dan met hen inlaten en over u ontfermen. En als zij, hoewel in de avond van het leven, nog vreemdelingen zijn van het leven der genade, wilt gij hen dan toch als ter elfder uren nog staande houden en nog tot waarachtige bekering brengen, opdat zij dan nog mogen leren vragen naar God hun Maker, naar de Heere en zijn genade, en dat zij nog mogen leren kennen die vrede die er is in het bloed van Christus. Heere, wij bidden u niet alleen voor onze ouden, wij bidden u ook voor onze jonge mensen, voor onze kinderen en voor onze opgroeiende jeugd. Ook voor hen is er een Pinksterbelofte. Heere, ge hebt het al bij Jesaja laten voorzeggen, ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En het is herhaald en het is bevestigd, Heer. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En ik zal van mijn geest uitgieten op jongens en op meisjes en op dienstknechten en op dienstmaagden. Heere, gij hebt het verkondigd en gij zijt toch de God die het woord waar maakt. Zoudt gij het spreken en niet doen, wilt gij dan ook velen van onze kinderen en van onze jonge mensen nog trekken met de koorden van uw liefde en wilt gij hen inwinnen voor u en voor uw dienst. Schenk hen de Heilige Geest, o Heere, en geef hen door uw geest waarachtige vernieuwing van hun hart en van hun leven, opdat zij u mogen vrezen, u die de God zijt, die te vrezen en te dienen zijt. Heere, gij zijt immers aller eer, aller aanbidding, aller liefde ook waardig. Gij zijt het immers van wie wij alles ontvangen, in de natuur en in de genade. O Heere, geef dat onze jonge mensen het dan mogen leren, om vroeg hun hart, hun leven aan u de Heere te wijden. Schenk genade, Heere, opdat ook in de weg van de geslachten het evangelie mag worden voortgeplant, en dat er zo ook van het werk van uw geest openbaar mag komen in onze dagen. Wij vragen u of gij ons horen wilt, o God, in de vergeving van al onze zonden en in de wegneming van al onze ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 86e psalm het 5e en het 6e vers. Dat de profeet Ezechiël uit het heiligdom, uit de tempel heeft zien stromen, dat is water dat zich niet alleen maar uit het heiligdom begeeft in oostelijke richting, maar dat ook hoe langer hoe dieper wordt. En dat is het aspect van het visioen dat vanavond onze aandacht vraagt. Profeet heeft, zoals we vanmorgen gezien hebben, bij de deur van het huis aanschouwd hoe het water tevoorschijn kwam. Hij heeft ook gezien hoe het door de voorhof heen stroomde en door de buitenmuur weer naar buiten kwam en zo opnieuw zichtbaar werd. Hij heeft ook gezien hoe het water in de voorhof langs het altaar heen stroomde. En we hebben gezien, en ik wil dat nog even herhalen, dat met deze dingen geestelijke zaken aangeduid worden. Dat het heiligdom, de tempel, uiteindelijk ten diepste de hemel is. Want de aardse tempel is ook niet meer dan een schaduw van hemelse werkelijkheden. Mozes, toen hij de tabernakel moest gaan bouwen, moest alles bouwen naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond werd. Mozes heeft van de Heere als het ware een afbeelding van de hemelse tempel gezien, die hij moest nabouwen, maar dan was dat aardse huis was niet anders dan namaak, een afschaduwing, een afbeelding van het werkelijke huis, van het huis Gods, van de tempel in de hemel. Wel nu, uit die hemelse tempel komt de Heilige Geest bij God vandaan. Die Heilige Geest komt niet alleen bij God vandaan, maar hij komt via Christus. Want Ezechiël heeft dat water langs het altaar zien stromen. En het altaar is altijd zinnebeeld van Christus, met name van de gekruisigde Christus, van de gestorven Christus, die door zijn dood en bloedstorting de levendmakende geest verworven heeft. En vandaar dat Petrus in Handelingen 2 vers 33 dan ook zegt dat Christus, die aan de rechterhand Gods verhoogd is geworden en die de belofte van de Heilige Geest verkregen heeft, die geest verworven heeft door zijn sterven, dat Christus die geest nu ook heeft doorgezonden, heeft uitgestort op aarde in zijn kerk. Wel, die geest komt dus uit het heiligdom bij God de Vader vandaan. Hij komt door Christus en hij komt op deze aarde. Maar als Ezechiël deze dingen gezien heeft, dan gaat de Heere via die tolkengel die Ezechiël in dat visioen uitlegt, geeft hem ook nog andere dingen tonen. En dat tweede deel wat we in dat visioen van Ezechiël dan zien is wat we in onze tekst onder woorden gebracht vinden. Als die beek bij die buitenmuur van de tempel weer tevoorschijn komt, dan valt de profeet op dat het water toeneemt. Toen hij het uit de tempel onder de dorpel door zag komen, was het maar een klein beetje. Het woord, het oorspronkelijke woord in het Hebreeuws, duidt aan dat het druppelsgewijze tevoorschijn komt. Maar het blijft niet zo. Als Ezechiël het daarna bij die buitenmuur weer naar buiten ziet treden, dan geeft die tolkengel hem opdracht om nadat hij eerst 1000 ellen afgemeten heeft, is in het water te stappen. En als de profeet dat doet, dan vindt hij uit dat het water dan tot aan zijn enkels raakt. Dat is nog niet erg diep, maar het is vergeleken bij wat het aanvankelijk was, toch al heel wat dieper. De tolkengel neemt zijn meetstok weer en hij meet weer 1000 ellen af. En als hij de profeet dan weer opdracht geeft om het water in te gaan, dan ontdekt Ezechiël dat het water op dat punt hem tot zijn knieën reikt. Dus dat is een aanmerkelijke verdieping. Dan na weer 1000 ellen... Als Ezechiël weer het water ingaat, vindt hij dat het water dan tot zijn lendenen reikt. En als tenslotte die engel Ezechiël na weer 1000 ellen afgemeten te hebben opnieuw opdraagt om in het water te gaan, vindt de profeet uit dat de wateren intussen zo diep geworden zijn dat hij er niet meer doorheen kan waden. Hij moet dan zwemmen. Want, zo staat er, de wateren waren hoge wateren. Wateren waarin men zwemmen moet. Dat is een zeer opvallende zaak. Dat is een zeer onnatuurlijke, of beter gezegd, bovennatuurlijke aangelegenheid. Zeker in Palestina. Want daar gebeurt het nogal eens dat hoe verder men komt bij de stroom, verder verwijderd van de bron, hoe geringer de hoeveelheid water wordt. Maar hier neemt de hoeveelheid water niet af, hier neemt de hoeveelheid water zeer toe. En niet doordat er van links en van rechts allerlei kleine stroompjes zich samenvoegen met die beek die de profeet al eerder gezien heeft. Niet doordat er een watertoevoer is van andere bronnen. Nee, het komt alles uit die heilige en tegelijk mysterieuze bron die binnen het heiligdom ligt. Zo tekent de Heere een ander aspect van het werk van de Heilige Geest. En als de profeet dit alles gezien heeft, en als hij het proefondervindelijk heeft bevestigd door in het water te stappen keer op keer, dan komt de vraag van de engel tot de profeet: hebt gij het gezien, mensenkind? En dat is de vraag die ook vandaag tot ons komt, als wij het Pinkster-evangelie overdenken, en als wij de verschillende aspecten van het werk van de Heilige Geest mogen indenken, dan komt tenslotte de vraag, en dat is een vraag met een toepasselijk karakter: hebt gij het gezien, mensenkind? En ik zou u nu vast willen zeggen, deze vraag nemen we straks mee naar huis. En op deze vraag moet een antwoord komen. Hebben we het gezien? Zo is het gegaan, nietwaar? Zo heeft de Heere het ook werkelijk gedaan. Dit was maar niet iets alleen in een visioen. Dit is iets wat de Heere in werkelijkheid ook heeft bevestigd. Zo is het gegaan toen de Heilige Geest eenmaal gekomen is. En we behoeven alleen maar het boek van de handelingen der apostelen op te slaan. En we zien dit gedeelte van het visioen van Ezechiël bewaarheid en vervuld. De Pinksterdag kwam de Geest uit het heiligdom door middel van Christus. Hij kwam, maar de gemeente was nog maar klein en gering. Er waren er bijeen hoeveel? 120. En toen zij bijeen waren, 10 dagen lang biddende en smekende en volhardende in gebed en in smeking, toen heeft het de Heere behaagd hun gebed te verhoren en de Geest te geven. Maar voordat de dag voorbij was, was het water toegenomen, was de beek dieper geworden. Want de 120 groeien uit tot 3000. 3000. Die in de weg der bekering in Christus Jezus hebben leren geloven als hun zaligmaker en als hun heiland. En ze zijn bij elkaar, zo vertelt ons het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van de handelingen. Ze zijn bij elkaar in vrede en eensgezindheid. Ze volharden in de leer der apostelen, ze volharden in de breking des broods. En zo eindigt het tweede hoofdstuk. De Heere doet nog dagelijks toe tot de gemeente zulken als zalig worden. U ziet het, dat wat Ezechiël in het visioen gezien heeft door de Heere ook werkelijk gemaakt wordt. Dat water van die tempelstroom verdiept zich. Het water reikt tot de enkels, het water reikt tot de knieën, want het duurt niet lang of de Heere gaat opnieuw die gemeente in Jeruzalem uitbreiden. De 3000 worden er 5000. Een grote schare van de priesters wordt ten geloven gehoorzaam. Zo lezen we in het 6e van de handelingen. En dan gaat het evangelie ook buiten Jeruzalem verkondigd worden. Dan wordt het evangelie verkondigd in Judea. Dan gaat het naar Samaria. Dan gaat het door geheel Palestina. Dan gaat het buiten de grenzen van het land Kanaan. Dan komt het in Syrië. Dan gaat het vanuit Antiochië ook de zee over via de apostelen Barnabas en Paulus. En het komt op Cyprus en daar geeft de Heere vrucht. En ze steken over naar Klein-Azië en in Antiochië in Klein-Azië en in Lystra en in Derbe en in Iconium. En overal waar ze komen geeft de Heere getuigenis door het werk van zijn Heilige Geest. En er worden wonderen van genade voor gezien. Het water komt tot aan de knieën. Daarna gaat het evangelie verder. En de handelingen vertellen ons alleen maar een gedeelte van dat werk wat de Heere gedaan heeft door middel van zijn apostelen. We lezen van Petrus en we lezen van Paulus. Maar we lezen niet van Johannes en we lezen niet van Thomas en we lezen niet van de anderen. Die de Heere toch ook uitgezonden had met dat zending, met die zendingsopdracht. Gaat dan heen. Onderwijst al de volkeren. Maar wat we in handelingen lezen is al voldoende om ons te doen weten dat deze belofte vervuld is. En het water reikt tot aan de knieën. En het water komt tot aan de lendenen. Klein-Azië wordt voor het evangelie gewonnen. In Griekenland wordt het evangelie gepredikt. In Italië wordt de banier van het evangelie geplant. En zo trekt de Heere met zijn evangelie door. En zo geeft de Geest hier en daar en overal getuigenis aan het woord der genade. Zondaren worden tot God bekeerd. En de Heere en de dienst des Heere worden bekendgemaakt. Onder blinde heidenen. Ja, de Heere gaat door met zijn werk. En de Heere zal ermee doorgaan. De verhoogde Christus is op Pinksteren met een werk begonnen. Dat hij nooit zal laten rusten. Dat hij niet halverwege onafgemaakt zal laten liggen. Maar hij zal doorgaan met het vergaderen van zijn kerk. Want al de gegevenen des Vaders, voor wie hij geleden heeft en voor wie hij zijn bloed heeft gegeven, ze moeten ook worden toegebracht. Ze moeten ook uit de massa van de gevallen kinderen van Adam geroepen worden. Ze moeten ook deel ontvangen aan het heil van Christus. En zo zal het straks worden. Een grote schare waarvan niemand het getal kan noemen. Zo zal het gebeuren dat de Heere ook dat andere woord gaat vervullen, namelijk dat het wateren worden waar men niet doorgaan kan. Hoge wateren, wateren waar men in zwemmen moet. Ja, de beek verwijdt zich en verbreedt en verdiept zich in de woorden van de profeten tot een zee. Het verbreedt zich tot een oceaan. Want de profeet Jesaja verkondigt dat het zo zal worden door dat voortgaande werk van de Heilige Geest. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dat is niet allemaal vanzelf gegaan wat ik u zo pas teken. Het boek van de handelingen laat ons dat ook zien. Dat toenemen van het water, dat is op zich een groot wonder. Want de hele macht der hel heeft gereed gestaan om die stroom van levend water te vernietigen. Om dat water te verspillen, om die stroom tegen te houden. De heidenen en de joden en de heidenen, ieder op zijn beurt zijn door de macht der hel gebruikt om het werk Gods te keren. En Satan heeft wat bedacht en wat uitgevoerd om Gods werk te vernietigen. En de geest en het werk van de geest tegen te staan. Het boek van de handelingen spreekt ons van de vervolgingen die losgebroken zijn. Van de martelaren die gesneuveld, die omgebracht zijn, de eerste Stefanus, maar het bleef niet bij die ene. Boek van de handelingen en ook de brieven van de apostelen laten ons zien dat er behalve de vervolging ook dit wapen tegen de kerk des Heren gesmeed is, namelijk de valse leringen. En ze zijn er geweest en ze zijn niet altijd onderkend en ze hebben hun slachtoffers gemaakt. En er zijn er velen meegevoerd met allerlei listige leringen die niet naar het woord zijn, maar die een tegendeel van het woord des Heren afgevoerd hebben. En ondanks al dat pogen van de hel, ondanks al die vijandschap tegen de Heren en tegen zijn volk, is de Heren toch onwederstandelijk voortgegaan. Ondanks alles wat gedaan werd om de discipelen te binden, bleek dat het woord niet te binden was, maar het ging verder. En de Heere heeft de overwinning behaald. Zelfs in de bangste tijden, zelfs toen de dienstknechten des Heeren gevangen gezet en gedood werden, zelfs toen het volk des Heeren gefolterd en gemarteld werd, toen bleek toch dat de macht der hel niet in staat was Gods werk te breken. De Heere heeft het waargemaakt dat de poorten der hel zijn gemeente niet zouden overweldigen en in plaats van minder worden, in plaats van vernietiging van het werk des Heren, is het voortgegaan. De wateren zijn dieper geworden. En zo heeft de Heren door zijn genadig werk de overwinning behaald. Zo heeft hij in deze wereld door de kracht van het evangelie niet alleen in de harten van zondaren gewerkt. Natuurlijk, dat is het voornaamste werk. Als de Heer een zondaar uit de macht van de zonde losmaakt en hem brengt in zijn koninkrijk en onder zijn heerschappij. Maar behalve dat persoonlijke werk in het leven van de individuele zondaar, heeft de Heer door datzelfde evangelie ook nog in het brede vlak van het maatschappelijke leven gewerkt. Want de christelijke invloeden deden zich gelden in deze wereld. Ik spreek niet alles goed en ik kan ook niet alles verdedigen. En het is ook niet altijd zo gegaan zoals het hoorde te gaan. Maar niettemin, de invloed van het evangelie is toch zichtbaar geworden. Het heidendom verdween. De boze, de donkerheid en de ellende die met het heidendom gepaard gingen, ze verdwenen. Er kwam een kerstenende invloed, een heiligende invloed. Ook in het maatschappelijke leven en in de wetgeving en in zoveel andere dingen meer. Bijbelse normen gingen ook in het maatschappelijke leven meespreken. Er kwam respect voor het leven. Er kwam respect voor het huwelijk. Er kwam respect voor vele dingen naar het woord van God. En ook in dat opzicht mogen we zeggen, inderdaad, de wateren werden dieper. Dat is niet allemaal geleidelijk aangegaan. Het is ook niet vanzelf steeds maar weer voortgegaan. De geschiedenis laat ook zien dat er als het ware hiaten zijn. Dat er punten zijn geweest waarop het allemaal dreigde om te komen. Denk maar aan de donkere middeleeuwen. Toen leek het wel alsof die stroom afgedamd was. En alsof er geen werk des geestes meer zichtbaar was. Maar dan gaf de Heer toch weer een herleving. Dan werd het als het ware opnieuw Pinksteren. En de geest die toen werkte werd weervaardig. En de geest deed opnieuw het woord Gods verstaan. En ongebonden prediken. En de Heer werkte opnieuw in de harten van mensen. Zo ging het in de dagen van de reformatie. Zo is het geweest ook in de tijden daarna. Toen de Heere hier en daar op verschillende plaatsen de uitstorting van zijn Heilige Geest als het ware herhaalde. Waardoor er velen tot kennis der waarheid kwamen. Ja, de Heere die getrouw is aan zijn woord. Hij zal ervoor zorgen dat dat woord ook van onze tekst vervuld wordt. Het zullen hoge wateren zijn waar men niet doorgaan kan. En dan zegt u, ja, maar vandaag klopt er niets meer van. Dat mag dan zo zijn in de geschiedenis, en dan kunnen we bepaalde punten en bepaalde perioden aanwijzen dat dat woord inderdaad vervulling heeft ontvangen, maar vandaag zien we het toch juist niet meer. Vandaag leven we in een tijd waarin de stroom niet dieper, maar meer en meer ondiep wordt. En vandaag zouden we geneigd zijn om te spreken dat alles wat de Heilige Geest vroeger gedaan heeft, teruggedrongen wordt, zodat het geen wateren meer zijn waar men door waden moet, en geen wateren meer zijn waar men die tot de knieën reiken of die tot de enkels reiken, maar het lijkt wel, en zo zijn we misschien in een pessimistisch moment wel eens geneigd te zeggen, het lijkt wel alsof er nog maar een heel dun stroompje, een bijna onzichtbaar straaltje water overgebleven is. Als je dan eens ziet hoe het geweest is en hoe de dingen nu zijn. Zo pas noemde ik de invloeden die van het evangelie ook op de maatschappij zijn uitgegaan. Veredelende invloeden, verheffende invloeden. Maar nu keert het heidendom toch weer terug. In al zijn verschrikkingen. Geen respect meer voor het leven. Geen respect meer voor het huwelijk. Geen respect meer voor enige van de ordeningen Gods. De mens stelt zijn eigen wetten. En die eigen wetten zijn het product van zijn eigen dwaasheid, van zijn verduisterd verstand. En we zien het heidendom met al de heidense gewoonten en met al de heidense zonden en met al de heidense duisternissen weer terugkeren. De zonde wordt gepropageerd. De zonde wordt goed gepraat en dan blijft er nog wel godsdienst over, maar dat is in vele gevallen een godsdienst zonder wezen en zonder inhoud en zelfs in vele gevallen een valse godsdienst. Wordt de stroom nog breder? Nee, de stroom wordt al smaller, de stroom wordt al ondieper. Het lijkt wel alsof straks de stroom van het werk van de Heilige Geest opdroogt in het zand van een herleefd heidendom. Moeten we niet de conclusie trekken ten aanzien althans van onze westerse wereld dat de Heilige Geest zich aan het terugtrekken is? Waar zijn de dagen van ouds? Waar is de tijd waarin de Heere zijn volk leidde door zijn geest? Waar is de tijd dat de Heere sprak? En dat er een levende beoefening van de gemeenschap met de Heere was. Waar is de tijd zoals de apostelen die mochten beleven. Zoals de reformatoren die mochten meemaken. Als we zien ook op de uiterlijke dingen. Ik bedoel met uiterlijke dingen de dingen zoals die zich afspelen in het kerkelijke leven. Plaatselijk of landelijk. We zien het toch hoe langer hoe meer dat de kerken leger worden. Alom is dat verschijnsel waarneembaar. Steeds meer zijn er die zich van de dienst des Heren ook uiterlijk afkeren. Steeds meer zijn er die de zondag voor een ander doel gaan gebruiken als waartoe God het gegeven heeft. Steeds meer zijn er die openlijk, en sommigen nog niet openlijk, maar dan toch bedektelijk al, breken met de Heere en met zijn dienst. Steeds meer wint een godsdienstveld, die eigenlijk de onfeilbare waarde van het woord al heeft losgelaten. Zal er ooit nog wat van komen, dat het hoge wateren zullen zijn? Zal het ooit wel werkelijkheid worden dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren? Het lijkt er toch in de verste verte niet op. Voordat wij op die vraag antwoord geven, gemeente, moeten wij dan toch, nu we ze toch gesignaleerd hebben, nu we de verschijnselen toch even genoemd hebben, moeten we toch eerst de vraag onder ogen zien hoe. Komt het dat er zo'n teruggang is? Hoe komt het dat van datgene wat op Pinksteren gezien werd, zo weinig is overgebleven? Waar liggen de oorzaken? En zonder nu in de eerste plaats te spreken over de soevereiniteit Gods, die zeker ook ter sprake moet komen, maar ik dacht in dit geval toch niet in de eerste plaats. Moeten wij dan niet de eerste oorzaken zoeken bij de kerk? Hoe komt het dat de wereld in de toestand is waarin zij is? Hoe komt het dat er steeds meer vervreemd raken van de dienst des Heren? Heeft de kerk daar ook geen schuld aan? De Heilige Geest is niet in de wereld komen wonen, maar die is in de kerk komen wonen. En als de Heilige Geest zich terugtrekt, dan trekt hij zich terug uit de kerk. En waarom doet de Heilige Geest dat? Zich terugtrekken uit de kerk. Wanneer doet de Heilige Geest dat? Nieuwe Testament spreekt ons van verschillende dingen die wij de Heilige Geest kunnen aandoen. We kunnen de Heilige Geest tegenstaan. En dat doet elk mens die in zijn onbekeerlijkheid voortleeft. Dat is het wat Stefanus tegen het Sanhedrin zegt. Hij verwijt hen hun hardheid, de hardheid van hun hart. Gij hardnekkigen en wederspannigen, zegt hij. En waarin blijkt hun hardnekkigheid en hun wederspannigheid hierin? Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Een gemeente, en ieder die onbekeerd is. En ieder die denkt dat hij recht heeft om in zijn onbekeerlijkheid voor te gaan. En ieder die, wiens godsdienst alleen maar iets voor de zondag is en voor een paar minuten op een dag bidden en danken en Bijbel lezen en dan klaar ermee. En die voor de rest denkt dat hij doen kan wat hij wil. En ieder die zo leeft, die hoort bij die tegenstanders van de Heilige Geest. En als we dat doen, dan zijn we er mede de oorzaak van dat de Heilige Geest zich wel eens terug zou kunnen trekken. De Heilige Geest is de Heilige Geest. Dat is zijn naam. Maar als die Heilige Geest de kerk en de kerkdienst bezoekt, dan zoekt hij ook heiligheid in het huis des Heren. En dan let hij er bijzonder nauwkeurig op hoe men zich in het huis Gods gedraagt. En dan kan ons gedrag en onze slaperigheid en onze ongeïnteresseerdheid en allerlei andere dingen ook een oorzaak zijn dat de Heilige Geest zich terugtrekt. Want dat is wederstaan van de Heilige Geest. Gebrek aan eerbied in Gods huis. Gebrek aan ernst in het naderen tot God. Het is een oorzaak dat de Heilige Geest tegengestaan wordt. En als het oordeel zo van het huis Gods begint, waar zal de ongelovige dan verschijnen? Maar niet alleen de onbekeerde heeft de macht om de Heilige Geest te wederstaan. Er worden in het Nieuwe Testament ook een aantal dingen genoemd die met name gezegd worden tot het volk dat de Heere vreest. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, zegt Paulus in Efeze 4 vers 30. Er is dus een mogelijkheid om de Heilige Geest te bedroeven en dat zegt de apostel met name tegen het volk dat de Heere vreest. Hij voegt er namelijk aan toe, door de welke gij verzegeld zijt. Wanneer bedroeven we de Heilige Geest? Gemeente, het is onthullend als u dat woord eens in zijn verband leest. Efeze 4 vers 30. Lees dat eens in zijn verband en dan zult u zien dat de apostel dat woord spreekt. Als hij het heeft over de zonden die wij bedrijven met onze tong. In ons spreken. In het kwaad spreken. In de achterklap. In de laster. Daarin ligt het bedroeven van de Heilige Geest. En dan in een andere plaats, in een van de brieven van de apostel Paulus, komt de uitdrukking voor: blust de geest niet uit. God zelf heeft die lamp des geestes aangestoken op de Pinksterdag. God zelf heeft dat licht des geestes doen schijnen in de ziel in het uur van de wedergeboorte. Maar het gevaar is altijd aanwezig dat door een sloddige wandel en door allerlei zonden die we aan de hand houden, het kind des Heren die geest gaat uitblussen. En gemeente, de vraag stellen is, denk ik, haar beantwoorden. Hebben wij niet op deze en andere wijze de geest tegengestaan? En is daarom niet een oordeel over de kerk gekomen? En is daardoor niet de kerk ook in die staat terechtgekomen waarin ze nu is? Dat er is, nee, niet een bloeiend geestelijk leven. Niet een leven in gemeenschap met de Heere. Niet een vrede hebben met elkander zoals Handelingen 2 het slot ons tekent. Dat beeld is niet van toepassing op de kerk van deze tijd. Maar juist anders, veel droeviger. Een volharden in de leer der apostelen. Ach, was het maar waar. Een volharden in de gebeden. Was het maar waar. Een hartelijke liefde tot elkander. Een leven in gemeenschap met elkander. Was het maar waar. Komt het door onze eigen zonden. Dat de geest zich op de achtergrond houdt. En als de geest zich zo in de kerk op de achtergrond houdt. Is de kerk er dan niet tevens de oorzaak van dat het in de wereld zo achteruit gaat. Dan kunnen we klagen, maar onze klachten moeten aanklachten, zelf aanklachten worden. Wat klaagt, zegt Jeremia, die in soortgelijke tijden leeft, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En laten we niet stenen werpen naar een wereld die het niet weet. En hoe zou de wereld het weten als er geen kerk is om het haar te vertellen? Als er geen volk is dat nog bewogenheid heeft met de zielen van zovelen? Als we zo gemakkelijk kunnen druk zijn met de dingen die uiteindelijk vergankelijk zijn, maar duizenden laten verloren gaan zonder een woord tot hun behoud te spreken of zonder een gebed tot hun zaligheid te bidden? Als we zelfs voor onze medemensen, voor onze kinderen en kleinkinderen zo koud en onverschillig kunnen zijn, wat kunnen we dan verwachten dat er van de wereld terecht komt? Als we onze kinderen uitleveren aan de goden van deze tijd en ze zich laten vergapen aan de godsdienst van deze tijd, ook al is die puur en puur werelds, wat kunnen we dan verwachten dat er van de wereld terecht komt? De wateren geen hoge wateren zijn, dan denk ik dat we zelf onderzoek moeten doen. En dat we tot onszelf moeten inkeren. En ons voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van de Heilige Geest, moeten afvragen, hebben wij de Heilige Geest uitgedreven? Hebben wij de Heilige Geest bedroefd? Uitgeblust, tegengestaan, zodat hij zich terugtrekt. O nee, ik mag niet zeggen dat de Heilige Geest zich geheel en al verwijderd heeft. De bewijzen zijn er, Gode zij dank ook in ons midden nog, dat er nog geesteswerk is. Gelukkig behoeven we niet in wanhoop te zeggen, God heeft ons verlaten. De Heer heeft ons aan onszelf overgelaten. Het zou wel verdiend zijn. Het zou wel rechtvaardig zijn. Maar de Heer heeft in zijn gunst zich nog een overblijfsel willen overlaten. En nog is er het werk van de Heilige Geest ook in ons volk. En nog is er het werk van Gods Geest ook in ons midden. Maar laten wij die geest van Pinksteren van harte leren aanroepen dat hij krachtiger zal willen werken. Laat het toch zo mogen worden zoals het was in de dagen voor Pinksteren. Want weet u gemeente, die Heilige Geest is toen gekomen en toen werden er zulke wonderen van genade gezien. Toen werden er mensen vervuld die de grote werken Gods konden spreken. Ze hadden het over niets anders dan over wat de Heere gedaan heeft. Toen werden er 3000 bekeerd en toen kregen we die dingen zoals ik ze pas opnoemde, zoals Handelingen 2 ons vertelt. Maar daar was wat aan vooraf gegaan. Daar was wat aan vooraf gegaan. Daar was gebed aan vooraf gegaan. Daar werd 10 dagen lang geworsteld aan de troon der genade. Daar werd gesmeekt. Daar werd gebeden. Daar werd de vervulling van de belofte biddend ingewacht. Daar hebben ze met elkaar zich verenigd aan de troon der genade. En ze hebben God aangelopen als een waterstroom. Toen deed God de hemelen open. Toen ze geworsteld hadden, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Toen heeft de Heere zijn woord waargemaakt. En toen is de geest gekomen en God is niet veranderd. Nog is de Heere de getrouwe. Nog is de Heere getrouw aan zijn woord en aan zijn toezeggingen. En nog mag het van de Heere verwacht worden dat hij zich aan zijn woord zal houden. Maar in de weg van het gebed. Ik heb u die tekst wel eens meer genoemd uit het slot van Ezechiël 36 en dat is ook een Pinksterhoofdstuk en daarom, het is ook op de Pinksterdag op zijn plaats om uit dat gedeelte nog eens even wat te citeren. Daar gaat het ook om die beloften, ook om die toezegging van de Heilige Geest. Daar gaat het om dat wondere werk van de Heilige Geest in de hart. Ik zal het stenen hart wegnemen, u een vlezen hart geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. De Pinkstertoezegging. Ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen. En dat gij mijn geboden zult onderhouden en doen. Al dat heil dat de Heere heeft toegezegd. En dan aan het slot van dat hoofdstuk. Dan voegt de Heere daaraan toe in welke weg dat allemaal werkelijkheid zal worden. Gemeente, laten we het verstaan. Vandaag is er inderdaad ook reden om te bidden. Om de vervulling van de belofte. Er liggen nog Pinkstertoezeggingen. Het is nog nooit waarheid geworden in de volle, brede, diepe zin van het woord. Dat de wateren zo hoog gestaan hebben dat men er niet meer doorheen kon gaan. Het woord van Jesaja wacht nog op vervulling. De vervulling van het woord namelijk dat de wereld, de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Dus er zijn nog toezeggingen die op vervulling wachten, maar ze zullen niet vervuld worden. Tenzij, zoals het slot van Ezechiël 36 ons zegt, het huis van Jacob ervoor op de knieën gaat. Ik zal er van de huizen Jacobs om gebeden zijn, dat ik het hun doen zal. Dat heeft de Heere als de weg van de vervulling van de belofte aangewezen. En daarom laat onze armoede, laat ons gebrek, laten onze tekortkomingen, laat onze nood, laat de nood van de kerken, laat de nood van de wereld ons toch op de knieën brengen. En God smeken of hij het waar wil maken wat hij zo heerlijk en genadig heeft toegezegd. Laat er een gebed mogen opgaan, opdat de geest zal vaardig worden. Want op een andere manier kan het niet, gemeente. De geest moet komen. Als de geest wijkt, is de kerk dood. Als de geest wijkt, is de wereld verloren. Maar als de geest komt, dan wordt de kerk bezield. En dan wordt de wereld gelouterd. Als de geest komt, in de vallei van de dorre doodsbeenderen, waar geen mens wat aan veranderen kan. Als de geest komt, dan staan ze straks
op hun voeten. Een gans groot heer. Als de geest komt, dan worden ze levend. En dan zullen ze leven. Zou dat niet tot eer en verheerlijking van de Heere zijn? Laat dan een gebed, een voortdurend gebed opgaan. Laat er een volharden mogen zijn in bidden en smeken tot de Heere, dat hij wonderen zal verheerlijken ook in onze dagen. En dan geloof ik niet dat we er bezorgd voor hoeven te zijn. Ach, als je naar de wereld kijkt, de wereld rondom, als je naar de kerk kijkt, dan zou je zeggen, wat moet er van terecht komen? Wat moet er van terecht komen? Reden tot klagen, o zeker. Reden tot wanhoop? Nee, dat toch niet. Wel reden tot bezorgdheid. Want als het zo doorgaat, het gaat niet goed. En de Heere kan, en dat heeft hij meer dan eens gedaan, de Heere kan in zijn rechtvaardigheid de kandelaar wegnemen. Als de geest lang tegengestaan en bedroefd wordt, dan kan hij een kerk aan haar lot overlaten. Dan kan de Heilige Geest soeverein naar andere streken van de wereld vertrekken, om daar kracht te geven aan het woord der prediking, om daar een gemeente te vergaderen, daar waar ze nu nog in de blindheid van het heidendom hun kinderen aan de afgoden offeren. Als de Geest het belieft en in zijn soevereinheid het verkiest om daarheen te gaan en ons in ons gezegende Westen aan de dwaasheid van de keus van ons eigen hart over te laten, hebben we niets te zeggen. Maar laat er toch een smeking zijn dat het God nog belieft om die geest des levens te geven in hernieuwde mate. Wij zullen er goed mee zijn. Onze kinderen zullen er goed mee zijn. De wereld zal er goed mee zijn. En nogmaals, dan hoeven we, als het erop aankomt, niet bevreesd te zijn dat Gods zaak de nederlaag gaat leiden. Dan hoeven we niet te vrees te hebben dat de Heer het verliezen zal en Satan het winnen zal. O nee, het woord staat er. En er is nog nooit een belofte van de Heere ter aarde gevallen. En het zal ook niet gebeuren. In de dagen van de apostelen was de hel sterk en maakte zich sterk. Maar God ging verder. En er werden toch mensen bekeerd. En er werd toch een kerk gebouwd. En er werden toch levende stenen in dat godsgebouw ingevoegd. En zo zal het blijven. Zo zal het blijven. Ook in de benauwdste tijden. Misschien moet het nog wel door veel benauwdere tijden heen. Zodat we misschien gaan denken met Elia, ik ben alleen overgebleven. En niet eens meer weten van de 7000 anderen. Maar dan juist als de nacht de donkerst is, gaat God opnieuw wonderen doen. Gaat de Heere zijn belofte zich herinneren. En het zal toch gebeuren. Hoe, ik weet het niet. Zal toch gebeuren, want God heeft het zelf beloofd. Er komt een tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, zoals wateren de bodem der zee bedekken. Alleen gemeente, de vraag voor u en mij is, zullen wij daarbij zijn? Zullen wij daar deel aan hebben? Hebt gij het gezien, mensenkind? Hebt het gezien wat God doet? Ook wat de mens daartegen doet? Ook de kerkmens? Hebt het gezien wat de mogelijkheden wij hebben om dat werk Gods tegen te staren, die geest te bedroeven? Maar hebt het ook gezien dat de Heere die het werk op zich genomen heeft, het voltooien zult? Hebt het gehoord? Maar dan tenslotte die vraag. En waar staan we nu zelf? Waar staan wij nu zelf? Hebben wij deel aan dat geesteswerk? Ongetwijfeld, het evangelie is ons verkondigd. Als het nog nooit eerder gebeurd is in ons leven, dan is het vanavond gebeurd. Maar het is in de meesten, bij de meesten veel en veel vaker al gebeurd. Het evangelie is ons verkondigd. Het werk van Christus is ons voorgesteld. Het werk des Geestes is ons voorgesteld. De gewilligheid van Vader, Zoon en Heilige Geest is ons gepredikt. Onze nood is ons voor ogen gesteld. Onze schuld en onze ellende zijn uitgetekend in de Schriften. Wat heeft dat alles voor vrucht gedragen? Geen vrucht. Hebben we geen deel aan het werk van de Heilige Geest? Heeft de Heilige Geest in uw omgeving gewerkt? Kent u er in uw familiekring die de vrezen des Heren deelachtig zijn geworden? Kunt u de namen noemen van hen van wie u gelooft dat de Heere in hun hart intrek genomen heeft? Hebt u het gezien in een moeder, in een vader, in een oom of een grootmoeder? Hebt u het gezien wat het betekent om de Heere te vrezen? Maar is het in uw eigen leven nog nooit zo ver gekomen? U hebt het in de kerk gehoord, u hebt het op andere manieren gehoord, u hebt het ook gezien, zoals dat werk des Geestes gestalte krijgt in het leven van mensen. U hebt mensen wel eens horen spreken over wat God in hun leven gedaan heeft, maar u zelf staat er nog buiten. De stroom is nog altijd om u heen gegaan. U hebt het gezien hoe de een wordt toegebracht en hoe de ander de Heere leert kennen. Maar zelf er nog buiten staan. Misschien er wel over kunnen spreken. Misschien er wel kennis van hebben. Voorwerpelijk en beschouwelijk. Maar innerlijk vreemdeling van dat werk. Paulus schrijft in Romeinen 8. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die hoort ook niet bij Christus. Als je de geest niet hebt, hoor je niet bij Christus. En als je Christus niet hebt, wat heb je dan? Dan heb je een vergankelijk leven. Dan hebt u vergankelijke bezittingen. Dan hebt u een vergankelijke gezondheid. En als het allemaal vergaan is, hebt u niets. Het enige wat dan overblijft. En dat zal voor degene die de weg geweten en hem niet bewandeld hebben, nog heel wat meer betekenen dan voor degene die er nog nooit van gehoord hebben. Het enige wat u dan over hebt, is toorn van God. En die zal daarom zo ernstig zijn, omdat wij van het heil des Heren wisten. Omdat we het uit de prediking wisten en omdat we het rondom ons gezien hebben. Dat hebben de blinde heidenen niet. Dat heeft de wereld niet, die vandaag op de surfplank staat. Die hebben dat niet gezien. Die hebben het ook niet gehoord. Het zal tegen hen, dat evangelie van vandaag zal tegen hen niet getuigen. En daarom, u die nog onbekeerd leeft, u die nog voortgaat naar het goeddunken van uw eigen hart, hoor, hoor hoe de Heilige Geest met u twist. Hoor hoe de Heilige Geest het u als het ware onmogelijk zoekt te maken om verder te gaan. Hij doet een beroep op uw geweten. Zondig toch niet tegen uw geweten. Ga toch niet tegen de stem van de Heere in. De Heilige Geest zoekt u nog te overtuigen. Overtuigen dat er alleen vrede te vinden is voor uw hart. Als u in de weg van Gods inzettingen mag wandelen. En de Heere mag vrezen en dienen met een oprecht hart. Mag u door genade weten, ja, dat heeft de Heere in mijn leven gedaan. Daar is de Heere door zijn geest mee begonnen. Ik kan niet spreken van grote dingen misschien en van diepe dingen. Het water staat tot aan de enkels. Wel, als dat zo is, dan is het al genade. Ongetwijfeld, als het water van het nieuwe leven tot aan de enkels staat, als wij de eerste werkzaamheden en de worstelingen aan de troon der genade hebben leren kennen, en als de Heere tot ons en tot onze ziel heeft willen spreken, en als we een vermaak hebben gekregen in de heilige dingen, en een liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren, en als wij begeerte hebben gekregen naar gerechtigheid, en als we de Heere in ons leven hebben nodig gekregen, en zijn woord waarde voor ons heeft gekregen. Maar wees er niet tevreden mee. Wees er niet tevreden mee. Heb er niet genoeg aan. Ik ben bang dat er nogal wat mensen zijn die inderdaad oprecht de Heere vrezen in beginsel. En die toch geen vreemdelingen aan het leven der genade zijn. Maar die wel genoeg hebben aan de eerste beginselen en daar tevreden mee zijn geworden. Maar dat is niet naar de aard van het nieuwe leven. Er moet ook in dat opzicht in het persoonlijk leven een toename zijn. Een toename in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En vandaar dat er voor het volk des Heren ook zulke woorden in de schrift staan, zoals benaarst tucht u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw geboden moest gedragen. Laat dat inderdaad ook in het leven van u, kind des Heren, het gebed zijn, dat de Heere verdieping wil geven en dat de Heere genade wil geven om hem te mogen kennen en te vervolgen hem te kennen. En laat het ons aller gebed zijn en laat dat ons aan de troon der genade binden, gemeente, dat de Heere hoge wateren wil geven, waar men niet doorgaan kan, maar waar men in zwemmen moet. Wat een zegen zou het zijn, maar ook wat zou het wezen tot eer van God. Amen. We zingen het derde vers, het tweede vers van Psalm 126, Psalm 126, vers 2.
Thank you. groot en heerlijk God, wij mogen aan het einde van deze tweede dienst op deze Pinksterdag nog samen uw grote naam ootmoedig erkennen dat u ons het evangelie nog wilde schenken. Gij hebt het ons doen zien vanuit uw woord, Heere, hoe gij zelf zorg draagt voor dat werk dat noodzakelijk gedaan moet worden in deze wereld om zondaren kennis der zaligheid te geven. Ach Heere, gij hebt het in het verleden zo rijk en zo heerlijk betoond dat gij macht hebt over de harten van de mensenkinderen, dat gij in staat zijt om harde harten te verbreken en zondaren tot u te doen vluchten, dat gij in staat zijt om vaten, om dienaren van de vorst der duisternis en instrumenten van de zonde te herscheppen en te maken tot dienaren van u en tot instrumenten in uw dienst. O Heere, gij zijt het die door de Heilige Geest macht hebt over elk mensenhart en die in staat zijt om elk hart dat gesloten is open te breken en elke onwillige gewillig te maken. Heere, dat hebt u bewezen. En dat kan ook alleen door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Wij smeken u, o grote God, die uw geest gegeven hebt, dat gij het andermaal wil doen. Maar als wij dat van u bidden, dan moeten wij het u ook erkennen en beleiden dat wij zo vaak, zo menigmaal uw reden gegeven hebben om ons aan ons lot over te laten. Heere, hebben wij u niet op het hoogst misdaan? Zijn wij niet van het heilspoor afgegaan? Moeten we het u niet bekennen, o Heilige Geest, dat wij het zijn die net als het Sanhedrin in de dagen van ouds u hebben tegengestaan, zo menigmaal, in zo velelei opzicht. Als gij klopt aan de deur van ons hart, dan hebben wij ons hart gesloten gehouden. En we zijn verder gegaan op de weg die naar het verderf voert. Gij riep, zondag aan zondag, gij hebt gewaarschuwd door uw woord. Gij hebt gesproken ook in het geweten. En we hebben nochtans onze tegenin gezet. U wederstaan. En uw volk en kinderen, ze moeten het beleiden, Heere. Ach, we hebben de Heilige Geest bedroefd. Zo menigmaal ook door onze zonde de Heilige Geest uitgeblust. O Heilige Geest, als u zich terug zou trekken. Als u ons zou verlaten. Als u de kandelaar zou wegnemen. Wij konden buigen. We konden in verootmoediging buigen, maar we konden tegen uw oordeel niets inbrengen, want het is verdiend. Niettemin, o grote God, o heilige God, doe niet met ons naar onze zonden, maar geef ons nog genade om als een volk aan uw troon gebonden u te smeken voor onszelf. En voor onze kinderen, voor de kerk en voor de wereld, dat gij nog genadig wilt zijn en dat gij nog wilt komen met dat krachtige, met dat onstuitbare werk en dat gij nog velen wilt inwinnen voor u en voor uw dienst. Sta op, o God, en verlos ons en beziel uw kerk met het werk van uw geest en vervul uw volk met de waarachtige liefde tot uw naam en de vreze des Heren, met een heilige ijver om u de Heren te dienen en uw woord te verkondigen. Beziel uw kerk, Heren, en vervul haar met het licht van uw genade, opdat uw kerk een licht mag zijn op een kandelaar. En bekeer ons van onze kerkelijke zonden, van onze kerkelijke ondeugden. Bekeer ons, o God, van alles waarvan we bekeerd moeten worden en wil ons nemen als mensen die in onszelf niet deugen, maar wil ons niettemin instrumenten maken waarvan gij u bedient. Heere, bekeer onbekeerden in ons midden. Laat uw geest nog wonderen verheerlijken en genade betonen. Laat uw geesten nog vele trekken, opdat gij verheerlijkt zult worden. En opdat uw kerk mag worden uitgebreid. Ja, opdat het ook in deze geesteloze, donkere tijd van afval gezien mag worden, Heere. Dat gij uw woord gestand doet. Dat ge er niet vanaf gaat, maar dat ge het waar maakt. Dat gij het vervult. En dat de einden der aarde mogen horen en mogen zien het heil van onze God. Om Jezus wil. Amen. We zingen het 9e vers van Psalm 102. 102 vers 9. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.